In Romeinen hoofdstuk 8 lazen wij over de geest der zoonstelling in vers 15. En dan vanaf vers 14 staat zoveel als door de geest Gods geleid worden in plaats van door vlees of wet. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid is slavernij, hè. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, dat is onder de wet namelijk, was onder de wet. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, implicerend dat die zoonstelling inderdaad vrijheid inhoudt, want tegenover dienstbaarheid of slavernij staat vrijheid. En we ontvingen niet een geest van slavernij, maar de geest der zoonstelling en dus der vrijheid. Dat idee wordt overigens uitgebreid in Galaten hoofdstuk 4... waar gezegd wordt dat de zoon van de dienstknecht niet erft met de zoon van de vrije. Anders gezegd, zolang wij onder de wet leven, kunnen wij niet erven, want dan zijn wij niet vrij. Wij moeten en wij zullen eraf. Dat is de bedoeling, dat is wat die geest der zoonstelling dus ook met ons voor heeft. Ons te leren dat wij niet onder de wet zijn. En daarna denk ik, daar kun je toch een ellende van krijgen, van dat moeten leren dat je niet onder de wet bent. He? Want als je allemaal netjes leeft, volgens de christelijke voorschriften zal ik maar zeggen, hoezo zou je onder de wet zijn of niet onder de wet zijn? Ik bedoel, dat betekent dat allemaal dus geen ballen. En dat je leert dat je niet onder de wet bent, dat leer je pas als je bewust bent dat je eigenlijk, als je onder de wet zou zijn, een overtreder zou zijn. En dan moet je leren daarmee te leven, zal ik maar zeggen. Moet je leren dat dat voor God niet telt, dat dat de norm niet is, enzovoorts. Dat kan wel eens lang duren, ben ik bang. Zie? Maar wij moeten het wel leren. We moeten in de vrijheid staan, we moeten volwassen worden. We moeten dus leren verantwoordelijkheid te dragen voor ons eigen leven. Nou, het is wel wat erg vroeg op de ochtend voor dit soort werk, denk ik, maar vooruit maar. Dat betekent dus gewoon dat je niet moet gaan zitten wachten op hoe de Heer het leidt. Als je geen gast geeft, kan je wel aan het stuur draaien, maar gebeurt er ook niks. En kan de Heer wel aan je stuur draaien, gebeurt er ook niks. Dus het lied zegt dan ook, Heide Witska. Wat voor taal dat is, weet ik niet, maar goed. Ik denk Oost-Europees. Maar Heide Witska, vooruit, geef gas, want al dat getreuzel komt hier niet van pas. En zo verder. Nou goed, een goed Nederlands lied. Ik zei dus, het is niet de bedoeling dat we gaan zitten wachten op hoe de Heer het leidt of iets dergelijks. Want de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Dat moet, we zijn in de vrijheid. We zouden erven. We worden geacht tot geestelijke volwassenheid te komen. Dat betekent dat we geacht worden de verantwoordelijkheid te dragen voor ons eigen leven. En daar begon het mee toen wij tot geloof kwamen. Toen was het een kwestie van kies dan heden wie gij dienen zult. Maar daarna is de kwestie van kies dan heden wie gij dienen blijft, bij wijze van spreken, en ga daarmee door. Zo zit dat gewoon. Zie? Wij wachten niet op hoe de Heer het leidt, wij gaan gewoon lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is natuurlijk ook dat je dus ook niet kunt verschuilen achter. Heel bekend argument altijd overigens, maar achter van ja, maar ja, ik ben nou eenmaal zo. Ik kan dat nou. Nee, niet met hoofdletters, met kleine letters. Ja. Althans, zo bedoelde ik hem. Ik ben nou eenmaal zo, ik kan nou eenmaal niet anders. Ik heb dat nou eenmaal. En ik kan niet zonder dit. En ik kan niet zonder dat. Enzovoort. Ik heb dat nou eenmaal nodig, want zo steekt dat in elkaar. En zo ben ik nou eenmaal. En de Heer weet dat. Zo van, dat weten jullie niet, maar dan zal ik het je eens vertellen hoe ik ben en wie ik ben. Zodat je niks van me hoeft te verwachten. En al dat soort dingen meer. Dit is dus ook onzin, hè? Is zo. Wij hebben geen excuses. Wij waren misschien iets, maar we zijn van dat verleden verlost. Hoe ver dat strekt? Nou ja, ik ken dan iemand die. Die had al geen handen toen hij 17 was. Dus ja, toen hij 39 was, had hij zo niet. Dat was inderdaad, dat had de man niet. Nee, er is altijd wel iets. Ja, dit is een grof voorbeeld, maar vooruit. Die man was zijn handen verloren in de tunnel in Rotterdam. Ik verzin maar niet wat, het is echt zo. Met een motorongeluk, ja. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar wat het toe doet is dat bepaalde zaken deel uitmaken van onze oude mensen, van ons vlees en zo. Dat kan nou allemaal wel wezen. Het is altijd een pracht van de smoes. Nee, dat kan ik niet hoor. Daarvoor ben ik niet in de wieg gelegd. Dat is tegen mijn natuur of wat het allemaal maar is. Hè. Die heb ik van een bijbelschoolstudent, waarvan we er overigens heel wat gekend hebben. Die stage moesten lopen in de zomervakantie en dan met de tent meegingen. Van mijn vader wel te verstaan, met de tent meeging om ervaring op te doen, evangelisatiearbeid. En die kwamen dan 's morgens vroeg in zo'n pak ongeveer zoals ik dan aan had. Maar er moet wel een tent opgebouwd worden, weet je wel. He? Zie nog broeder Frits niet meelopen op het terrein in Aalsmeer. Bij het opbouwen van de tent. En die keek een beetje zo, want eerst is waar zet je dat ding nou precies neer? Toen zei hij, ik geloof dat we maar zo'n beetje neer moeten zetten. Toen liep hij achteruit en zakte met zijn been tot over zijn knie in de grond. Daarna trok hij zijn been eruit en riep heel hard, het is stront. Nou, dat was de latrine geweest van het circus dat zojuist verdwenen was. Aalsmeer, ergens achter in de 50e jaren. Maar goed, ik bedoel maar, je kan wel in je goede pak komen, maar er moet wel gewerkt worden en je moet je vies maken. Maar die lui die wilde wel preken, want voor het inslaan van haringen in de grond, van een meter lang zal ik maar zeggen, ja, daar hadden ze geen opleiding voor gehad en daar waren ze niet voor in de wieg gelegd. Ze hadden een roeping van de Heer voor het prediken van het evangelie. Dus die stonden de hele dag of zaten de hele dag met de handen over elkaar in de hoop dat ze 's avonds mochten spreken. Hetgeen dus niet gebeurde. Want mijn vader was ook niet gek. Maar dan weet je wat je aan die mensen hebt. Maar dat zijn, ik geef nu maar een voorbeeld, maar ik hoop dat u begrijpt dat ik iets veel serieuzers nog bedoel als dit. Je kunt je niet verschuilen achter ideeën van ja, maar dat ligt mij niet, of dat kan ik niet, of zo ben ik niet. Dat is onzin. De Heer maakt ons bekwaam om hem te dienen. En dat geldt niet voor een bepaalde bediening of ministry, zoals we dat soms noemen, maar het geldt gewoon voor een ieder van ons. Wij allen als gelovigen worden geacht dienstknechten van God te zijn en worden geacht opgeleid te worden naar volwassenheid in de omstandigheden van ons leven. En het idee dat men ergens dan niet voor deugt, dat is maar dwaasheid natuurlijk. De Heer maakt ons bekwaam. Wat betekent verlossing dan anders? Het idee van, maar dat kan ik niet, of zo ben ik niet, of die eisen mag jij mij niet stellen, dat is wettisch denken. Al roep je 100 keer, maar we zijn niet onder de wet, nochtans is dat wettisch denken. Ik kan nou eenmaal niet anders. Onder het nieuwe verbond zijn wij allen bekwaam gemaakt. En dat strekt inderdaad heel ver, ja. Hoe ver, weet ik niet, zou ik niet onder woorden kunnen brengen. En bovendien gaat het hierbij inderdaad om zeer individuele, ik bedoel dus persoonlijke zaken, waar ik me ook niet graag mee zou bemoeien. Maar ik weet wel dat wij verantwoordelijkheid zouden dragen. En verantwoordelijkheid dragen houdt in de praktijk in dat men keuze maakt, leert maken in het leven en daar dan ook bij blijft. En daar dan trouw in is, enzovoort. Maar ja, dat is geloof. Wij wandelen met de Heer, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En al die argumenten van omstandigheden enzovoorts, ja, dat is allemaal buiten de orde. Dat heeft er niks mee te maken. We vertrouwen op de Heer, waarvan iemand mij zei dat hij zich gespecialiseerd heeft in het onmogelijke. Nou ja, dat is alles is mogelijk, degene die gelooft. Ik zou er graag meer van vertellen, maar het lijkt me beter het niet te doen. Dus ik ga gewoon door Romeinen 8. Wij hebben ontvangen geest der zoonstelling die ons leidt, de geest die ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. Zoals we hebben ontvangen de geest der waarheid, omdat die ons leidt in heel de waarheid. Zoals we ontvangen hebben de heilige geest, omdat die geest ons heiligt. En heiligen is nou eenmaal bekwaam maken tot en wijden aan de dienst aan God. Die geest dus, die het onderpand is van onze toekomende erfenis, die geest heet dus de geest der zoonstelling. Door welke wij roepen Abba, eerst in het Hebreeuws, en vader, dan in het Grieks. Met andere woorden, het is een algemeen bijbelse waarheid met betrekking tot zoonstelling. In het Oude Testament kennen we het als aanstelling in het eerst geboorterecht, want dat is wat het is. Nou goed, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dat is wat er staat hoor, kinderen in dit geval, vers 16. Niet zonen, dat is in vers 15 en 14, maar in vers 16 is het kinderen. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn, dat zijn wij namelijk. Maar als wij kinderen God zijn, en dat blijven wij zoals eerder gezegd en hierna ook nog weer... Zolang wij in het vlees zijn, officieel althans. Maar indien wij kinderen God zijn, vers 17, dan zijn wij ook erfgenamen. Zo van, dan wordt er dus een erfenis voor ons bewaard. Erfgenamen namelijk van God, want we zijn kinderen van God. En dus mede-erfgenamen van Christus en van Christus zou in modern Nederlands, in gewoon Nederlands bedoel ik, zou moeten zijn met. Samen met Christus. Dat heb ik toch. Hè? Voor alle duidelijkheid. Ik hoor wel eens de uitdrukking kinderen van de Heer. Ik weet niet wat, waarom men dat zo roept. De uitdrukking is kinderen van God, hè? Wij zijn niet kinderen, althans niet kinderen van de Heere Jezus Christus. Hij noemt ons zijn broeders, niet zijn kinderen. En daar gaat het hier over. We zijn kinderen van God. En dus mede-erfgenamen met Christus. En Christus is de eerstgeborene. En daarmee ook hoofd van de gemeente. En wij zijn zijn leden. Dus in generatie spreekt, zijn we van zijn generatie, om zo te zeggen. Wij zijn niet uit de Heer Jezus geboren, wij zijn uit God geboren. Dat we via de Heer Jezus dat leven, nieuw leven ontvangen, dat is waar. Dat staat in Handelingen 2. Dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en dat het dus via Christus loopt, is waar. Maar wij zijn uit God geboren en we hebben dus hetzelfde leven ontvangen als dat de Heer Jezus Christus ontvangen heeft. En omdat wij eerstelingen geacht worden te zijn, naar goddelijke dan wel bijbelse maatstaven, zijn wij dus geen erfgenamen van de Heer Jezus Christus, maar met de Heer Jezus Christus. Heb je dat nog? Dat staat hier trouwens, een halve bladzijde verder... expliciet, alleen dat is ook een beetje onduidelijk, dat komt door die voorzetsels altijd. Hè? Voorzetsels zijn een beetje glibberige dingen, die veranderen van betekenis, die worden door elkaar gebruikt. En In de verschillende Nederlandse dialecten gebruikt men weer verschillende voorzetsels enzovoort. Het is heel lastig, soms. Maar goed, ik zal hem u voorlezen, dat is vers 29. Waar staat, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Tot zo'n stelling zei Efeze 1, God heeft ons in Christus tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En hier staat, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn of te worden, sprekend over gelovigen. Opdat hij, die zoon, de eerstgeborene zij onder vele broederen. Maar onder is de vertaling van het Griekse en dat wordt gewoonlijk vertaald, als er niks tegen in te brengen is, met het Nederlandse in. Het is hetzelfde woord in, maar ik heb al eerder gezegd, als achter dat voorzetsel in een meervoud volgt, dan vertalen de Statenvertalers het met onder in plaats van met in. Dat is in Colossense, Christus in u, maar ze vertalen met Christus onder u. Ik vind het een wat slappe vertaling daarna. Maar goed, het is maar een afspraak die taalkundigen met elkaar maken, zoals ze zo dikwijls doen. Maar daar hadden we het ook al eens over. Maar wat hier staat is, opdat hij de eerstgeborene zij in vele broederen, namelijk opdat hij de eerstgeborene zij samen met, want dat is wat in werkelijk betekent, verbonden in, wat zeiden die overige getuigen ook alweer, in sterke verbondenheid met of zoiets, zo was die ook alweer, Wim, jij hebt wel eens contacten met dat soort mensen, hè?
Volgens mij
heb je het verdrongen. Of hij is nog niet wakker natuurlijk, dat kan ook. Hè. In eendracht met, volgens de nieuwe wereldvertaling van tientallen jaren geleden, maar dat doet er nou niet toe. In eendracht met, dat is inderdaad correct hoor, precies. Dat wil zeggen, opdat hij de eerstgeborene zei, samen met, in eendracht met, precies, het gaat over een eenheid. In en een is dus aan elkaar verwant, onthoud die maar, hè. Dat is makkelijker. Samen met vele broederen, en zoals wij in hem zijn, volgens die verse uit Efeze bijvoorbeeld, zo is hij in ons, volgens die uitspraak uit Colossense, maar ook volgens deze uitspraak in Romeinen 8 vers 29. Waarbij het woord zoon in het algemeen de strekking heeft van erfgenaam, maar het woord broeder, heeft dus de strekking van mede-erfgenaam. En zo wordt het hier ook gebruikt. Hij zou de eerstgeborene zijn, samen met en te midden van vele broederen, namelijk vele mede-erfgenamen, of zullen we dus maar gewoon zeggen, vele zonen. Nou ja, vele eerstgeborenen, vele mede-erfgenamen, vele zonen. Daar komt het dus op neer. En ik meen dat dat ook staat, waarom ik dat nooit helemaal zeker weet, dat weet ik ook niet. Maar ik meen dat het ook staat in Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2. Waarover de Heer Jezus staat dat hij, in overeenstemming met Psalm 8, met heerlijkheid en eer is gekroond, nadat hij een weinig minder dan de engelen geworden was, opdat hij, vers 9, door de genade Gods voor allen de dood ondergaan, smaken, ondergaan. De dood smaken zal. Vers 10, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen, kijk even rond, zonen, er staat kinderen, maar voor zover ik weet had dat moeten zijn zonen. Nee, dat staat er ook in het Grieks, maar die vertalers die kennen het verschil tussen kinderen en zonen niet. dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidde. Niet vele zondaren tot eeuwig leven leidende. Dat is wel zo hoor, maar dat staat hier niet. Daar gaat het hier niet over. Hij betaamde hem, God dus. Hij betaamde God dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid, het hoofd van hun zaligheid, de archegos, het is één woord in het Grieks, de eerste, betekent het eigenlijk. De leidsman, en de vertalers hebben het toen maar twee keer vertaald in de Statenvertaling, overste en leidsman. Dat God vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, vers 11, zijn allen uiteen. Ze zijn namelijk één. En het gaat hier uiteraard over de gemeente. Christus en de leden van die gemeente, zal ik maar zeggen, zijn één. Het is één lichaam. En dus de leden van het lichaam zijn gezegend met de zegeningen van dat hoofd. En als het hoofd genoemd wordt als zoon, dan moeten dus alle lichaamsdelen als zonen genoemd worden. Daar komt het ongeveer op neer. En hier staat dus precies ditzelfde. Waar nou ook de term broeders geïntroduceerd wordt, vers 11, nog steeds. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt en broeders te noemen, hij aarzelt niet en broeders te noemen, als hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En dat was dus dat citaat uit Psalm 22, waarover ik het enige dagen geleden met u gehad heb. Enzovoorts. Nou goed, verder ga ik daar niet op in, op dat gedeelte van Hebreeën 2... Maar het moet maar duidelijk zijn dat in dit soort schriftgedeelten gesproken wordt niet over hoe een zondaar behouden wordt of tot wedergeboorte komt, maar hoe een kind van God tot zoonschap komt. En die twee dingen, zeg ik nu even in het algemeen, die twee dingen worden door elkaar gegooid. Met als resultaat dat een mens toch een beetje netjes moet wandelen in overeenstemming met wat christelijke principes om daardoor zalig te worden en men bedoelt om daardoor in de hemel te komen. Het is toch uit werken, zegt men dan. En er zijn heel wat teksten voor aan te slepen. Maar het hele punt is dat het daar niet gaat om hoe een mens wedergeboren wordt, maar hoe een kind van God die zaligheid ontvangt van het zoonschap, om zo te zeggen. Hoe men tot heerlijkheid komt. Dat men niet alleen in de hemel komt, maar dat men ook een kroon zou ontvangen. Dat is niet helemaal vanzelfsprekend. Men moet het wel willen, uiteraard. En daar gaat het over. Er is een deel van de zaligheid dat ontvangt men simpelweg door geloof alleen. En dat zit, en dat is eenmalig, en dat blijft altijd zo. Maar er is ook een deel van de zaligheid dat men overigens eigenlijk ook alleen krijgt door geloof alleen. Maar toen zei Jacobus, je kan toch beter zeggen, werken ook, geloof en werken. Niet geloof alleen, maar ook werken. Heb je nog? Dat is Jacobus 2. Ziet gij wel dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door geloof alleen, maar ook uit de... Ook, hij noemt dus wel geloof alleen, hè? Maar ook uit de werken. Jawel, maar dat gaat om het vervolg erop. De zaligheid van de ziel. Dus eigenlijk. Het ontvangen van loon. En dat heet ook zaligheid. En men zou die twee dingen dus niet door elkaar gooien. Natuurlijk wordt een bepaalde levenswandel van ons verwacht. Dat is maar goed ook. Even onder elkaar. Er zijn sommige mensen die schrikken ervan van dit soort uitspraken. En dan doe ik weer mijn bekende uitspraak. Ik zou het heel erg gevonden hebben als niet een bepaalde levenswijze van ons verwacht werd. Want dan zit je dus helemaal in de mist met je leven. Dan ben je een kind van God. En daarna heb je geen flauw idee wat je met je leven aan moet. Want bij de wereld horen we niet meer. Toch? Daar zijn wij van verlost. In de hemel en verheerlijkt en wel zijn wij nog niet. En dan, in die tussentijd, dan denk ik altijd aan die brochure van mijn vader. Die heette Behouden, comma, wat nu? Precies. Wat nu? Hoe nu verder? En dan zit je dan. Alles wat je had in de wereld is je afgenomen, leg dan af enzovoorts. En het aan te doen valt er niks, want we hebben verder niks. Nou ja, een levensverzekering hebben we. Als we doodgaan, gaan we naar de hemel. En dan denk ik, het is maar te hopen dat het al snel gebeurt. Want in die tussentijd heb ik geen flauw idee wat ik moet. Hoe ik mijn leven moet vullen. Huh? Of vind je dat gek zoiets? Zo is dat dan toch? Nee, hij wil onze levens, onze harten, of beter, meer bijbels, onze handen vullen. Want zo heet dat, hè? Zonen van Aaron, ik zal hun handen vullen, dat zij mij het priesterambt zullen bedienen. Hij geeft ons wat te doen. Iets om mee of voor te leven, dat is wat een mens nodig heeft. Wie was het? Godfried Bomans trouwens, die zei het. Ik weet nog steeds niet of de man een gelovige was of niet. Hij zocht in ieder geval wel, maar verder weet ik niet. Die zei iets als... Er zijn video's van, die zijn tegenwoordig in de handel. Nou, weet ik hoeveel, ja, daarom weet ik dat. Niet dat ik het zo lang heb onthouden. Maar die zei zoiets van, ja, vrijheid is een mooi ding. Maar vrijheid als zodanig bestaat eigenlijk helemaal niet. Hij zei, vrijheid is wel mooi, maar dat gaat niet zonder verantwoordelijkheid. Of vrijheid gaat niet zonder idealen. Een mens moet iets hebben waar hij naartoe werkt. Ideeën waar hij naartoe werkt. Idealen, zei hij dus gewoon. Als een mens dat niet heeft, dan heeft hij geen richting en dan is vrijheid ellendig, want dan verdwaalt een mens in de grote ruimte van deze wereld en de eenzaam en verlaten. En dan is het strand van Scheveningen wel heel groot. Op het strand stil en verlaten, weet je wel. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, en hij heeft volkomen gelijk. Of hij het uit de Bijbel had, weet ik niet. Dat zei hij in ieder geval niet. Maar de Bijbel leert precies datzelfde. Vrij van de wet, jawel. Goed, maar daar valt niet mee te leven. En als dan de filosoof, dan wel de theoloog, dan wel de ethicus, want zo noemen die jongens zich, hè. Als die dan zeggen, maar een mens kan niet leven zonder wet, dan hebben ze eigenlijk wel gelijk, maar ze hebben net iets gemist. Een mens kan wel zonder wet, maar dan moet hij een toekomst hebben. Dan moet hij idealen hebben. Zie? Is voor hij niet onderweg is. En dat is precies wat wij als kinderen Gods gekregen hebben. Namelijk hoop, namelijk toekomstverwachting, namelijk die zoonstelling, die heerlijkheid die ons beloofd is. En niet ieder allemaal precies hetzelfde, ongeacht wie je was en hoe je was en je krijgt allemaal gelijk. Volgens het socialistische beginsel, je weet wel van dokter Anders J. den UTB, denk ik altijd meteen. Dat geeft de man nog wel erg veel eer eigenlijk. Maar vooruit. Dat gelijkheidsprincipe, nee, we zijn waarachtig niet. Wij krijgen allemaal hetzelfde eeuwig leven, gratis cadeau en geheel voor niets. Dat is waar. Maar wat die heerlijkheid betreft en wat die erfenis betreft, godzijdank is het niet allemaal gelijk. Je moet er toch niet aan denken dat we allemaal gelijk zijn daar. En allemaal hetzelfde zijn, allemaal hetzelfde hebben. Dat is het toppunt van saaiheid, denk ik dan wel. He? Met al die passanten, je hoeft niet eens te vragen wie is dat en wie is dat of hoe komt die hier. En ze zijn allemaal hetzelfde. Die hemelburgers lijken toch allemaal op elkaar. Nou ja, laat maar zitten. En nee, dit is een waarachtig niet. En daar gaat het nou juist over. Het is dus de moeite waard. Dat is wat mijn Bijbel leert. Het is dus de moeite waard dat we onze levens aan hem ter beschikking stellen. Hem dienen dan wel leven volgens deze Bijbelse idealen. Dat zijn niet de goede termen daarvoor, maar om ze maar binnen het jargon te houden. Hè. Het is de moeite waard om dat te doen. En dan is het toch weer gewoon voor iedereen precies hetzelfde. Het is leven uit geloof. En het is leven uit wat hij geeft. En als u mij mocht willen vertellen van ja, maar ik kan dat niet, want ik deug daar niet voor, of ik ben er eenmaal zo niet aangelegen. Want dat zei iemand mij ooit een keer zo. Ik ben zo niet, was misschien wel van schippers kom af, wellicht, weet ik veel. Ik ben er helemaal zo niet aangelegen. Ja, dat is natuurlijk helemaal onzin, want hoe zwak wij ook zijn, nou ja, Paulus zegt, hoe zwakker wij zijn, des te beter. Niet dat ik hem dat snel nazeg, maar hij zei het wel. Hij zegt, zal roemen in mijn zwakheid, want de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dus zei de apostel Paulus, dus als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dus kom, als je bij mij komt en zegt, ja, maar ik mankeer zus en ik ben zo en ik deug daar niet voor. Dan zeg ik, dat is mooi, de Heer roept die broeder of zuster. Opdat zijn kracht in uw zwakheid zal volbracht worden. En meestal zijn dit soort argumenten volkomen smoesjes om niet iets op hoeven te geven, om niet iets los hoeven te laten en om niet de blik te hoeven richten op iets anders. Men moet soms bewust gewoon de andere kant op kijken. Wat zijn idealen ook alweer? Even met de Bijbel dicht bij wijze van spreken, wat zijn idealen ook alweer? Er zijn die dingen, begeerenswaardige dingen daar in de verte. Dat is A en B en ze zijn niet te bereiken. Maar ze geven je wel richting. Heb je dat nog? Je weet wel welke kant je op moet. Nou, dat is het. Zie? En of het bereikbaar is, weet ik ook niet. Daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat, is dat we die richting op gaan. En dat zou men doen. Niet zien op jezelf. Hoe is dat lied ook alweer? Zie niet meer. Oh nee, dat is dat lied van... Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijzelf, maar ik volg Jezus slechts na, die mijn plaats schonk reeds in het vaderlijk huis. Dat is Johannes de Heer. Nou, dat is het. Wij zien niet op onszelf. We moeten niet zoveel over onszelf praten. Ook niet met de Heer bedoel ik maar. Hè? We zouden niet zien op onszelf. Wij zijn helemaal niet belangrijk. Wij hebben ook verder niks te laten zien. Sommige mensen leven zo theatraal. Heel verschrikkelijk. Die moeten altijd in beeld zijn. Zie mij eens. Of hoor mij eens. Of wat het allemaal maar wezen mag. Mij kan het niet schelen. Maar het maakt je onbekwaam voor de dienst aan de Heer. Want dat is dienst aan hem. Is altijd zie hem eens. Zie. We zouden beelden van Christus zijn en zijn vertegenwoordigers. En alles wat aandacht vraagt voor onszelf, maakt ons daarmee onbekwaam. Wij zijn niks. We zijn zondaren door genade zalig en hij wil ons gebruiken. En of dat kan of niet, gaat ons geen bal aan, dat bepaalt hij. Ik zou hem maar niet tegenspreken in dat verband. Goed. Dus wat staat er? Vervolgens vers 17, want daar waren we in Romeinen 8 eigenlijk. Indien wij kinderen zijn, zijn we erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Is dat hoog gegrepen? Nee, want wij grepen niet, hij greep. He? Hij heeft ons gegrepen, hij heeft ons in die positie geplaatst. Of zoals Efeze zegt, hij heeft ons niet alleen levend gemaakt met Christus, maar ons ook met Christus gezet in de hemel en daar een plaats gegeven. Maar er staat iets achter. Er staat, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat wil zeggen, daar zijn condities aan verbonden. Zo wij anders met hem lijden. Het zal wel oud-Nederlands zijn. Het is niet meer heel goed vertaald, maar dan is het Grieks letterlijk vertaald. Ik zag laatst een Nederlandse vertaling die zei, zo wij althans met hem lijden. Maar als je mij vraagt wat althans betekent, dan moet ik ook nog 3 keer nadenken hoor, voor ik dat verklaren kan. Maar het lijkt me toch wel redelijk goed Nederlands, hè? Als het zo is dat wij met hem lijden, en dat is dus wel degelijk conditioneel, opdat, dan zullen wij ook met hem verheerlijkd worden. Of wat dacht hij van, naarmate wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Of zoiets. En onder lijden, zeg ik weer, te verstaan niet alleen maar dat het pijn doet, want dat hoeft niet eens noodzakelijk. Dikwijls wel, ik redeneer het echt niet weg. Maar het is niet het enige aspect van dat woord. Eigenlijk, misschien is dat duidelijker, het woord lijden met een lange ei is de pendant, of hoe zeg je zoiets, van lijden met een korte ei. Dat wil zeggen, de leider geeft leiding met een korte ei allemaal, en degene die geleid worden, lijden met een lange ei. Dat is het eigenlijk. Zie, wij worden geleid. En geleid is misschien dan ook niet altijd het goede woord. Gedreven zou ook een goed woord zijn. En u weet het verschil, hè? Als we geleid worden, gaat er iemand ons voor. Als we gedreven worden, gaat er iemand achter ons. En bij een varken schijnt het... Hoe was het bij een varken ook alweer? Als je hem aan zijn staart naar achteren trekt, dan loopt hij vooruit. Zo was het, hè? En als je hem aan zijn oren naar voren trekt, dan gaat hij achteruit, toch? Vraag het iemand... Aan iemand die Boersma heet. Ja. Voor vooruit maar. Zoiets. En als je je schapen ergens wil hebben, dan moet je ze voorgaan. Vandaar dat een schaap de kudde voorgaat. Maar als je je koeien ergens wil hebben, ja, dan zou je toch eerst helemaal door moeten lopen naar de achterste koe en die voor zijn achterste slaan. Dan is het ook de goede kant op. En als je, ja, anders mis je ze, zo is dat. Die moet je achteraan jagen. Nou goed. En schapen moet je voorgaan, het is allemaal erg ingewikkeld. Maar goed. Lijden met een korte ei wil zeggen voorgaan. En lijden met een lange ei wil zeggen dat men gedreven wordt. Dan wel met een voorbeeld, dat kan natuurlijk wel hoor. Want ook bij schapen is het natuurlijk zo dat in hen die drijvende kracht zit die hen de herder doet volgen. Zij kennen zijn stem, zij vertrouwen op hem en het lijkt hen het beste, van natuurlijk, zijn natuur lijkt hen het beste om die herder te volgen. Nou ja, zo hoort het ook. Het is iets wat hen drijft, dus er loopt niet iemand achter hen zozeer, of het zou de herders hond moeten zijn, volgens Bijbelse maatstaven, maar het zit dan in hen. Maar ze zijn gedreven. En dat is wat het woord lijden betekent. En leidzaamheid. Leidenschaft. Iemand riep nog een ander woord. Jij riep van de week nog een ander woord. Naast leidenschaft. Nee, een ander Duits woord. Waarvan je zei, nou die Duitsers hebben toch wel aardige woorden. Die wij dus niet vertalen kunnen naar het Nederlands meer. Staat hier buiten voor de deur, hè? Oké, dan laten we zitten. Maar ook zoiets. Maar leidenschap, gedrevenheid, wil zeggen overgave. Met volle overgave doet men het dan. Overgave aan wie? Ik bedoel, er is een kracht die in ons werkt. En daar geven wij ons aan over. En dus doen we die dingen. En het zeuren van, ja, maar dat kan ik niet. Ja, dat is een gebrek aan passie. Dat is het andere Nederlandse woord, hè? Voor lijden, leidzaamheid. Passie. En passie betekent soms lijden, maar heel dikwijls betekent passie bijna tegenovergestelde. Maar in alle gevallen betekent het onderwerping aan. En smoesjes zijn het tegenovergestelde daarvan. Dan ziet men op zichzelf, hoe oprecht men daarbij ook is, men ziet op zichzelf, ja, maar dat kan ik toch niet. Moet iemand anders voor mij doen. Dat is gemakzucht en dat is gebrek aan passies, gebrek aan leidzaamheid enzovoorts. En faalangst en weet ik veel wat voor dingen allemaal nog meer. Wat een gedoe zeg.
Dat is begeisterd.
Ja, begeistering, daar had je het over. Begeistering. Leidenschap, begeistering. Dat is het ongeveer. Als je die twee woorden naast elkaar legt, dan weet je precies hoe het zit. Namelijk, leidenschap, dat zeggen we altijd, dat is gedrevenheid. Maar de vraag is gedreven waardoor? En dan krijg je dat woord begeestering. Begeistering. Door de geest, dat is wat het is. Zie? Waaraan wij ons overgeven. Zie? En leidenschap, begeistering, wat het maar wezen mag, leidzaamheid, passie, brengt bevrediging, heb ik ooit eens ergens gelezen. Denk u daar maar een poosje over na. Nee, dat meen ik, als u vrede zoekt, blijdschap in uw leven, dat kan alleen maar langs die weg, hoor. Wederstel stond in het ene boek, maar in die andere had het ook moeten staan, bedoel ik. Het is maar niet op één niveau van toepassing, dus algemeen van toepassing. Dat mensen geen vrede en blijdschap in hun leven hebben, komt omdat ze ook geen passie hebben, geen gedrevenheid. Ze gaan ergens voor. Ze wachten maar af en geven de omstandigheden de schuld, hun voorouders, hun genen, de maatschappij en hoe dat allemaal maar heten mag. Hebben we er nog? Wat slappe gedoe. Maar wat wij nodig hebben is leidzaamheid. En leiden wil zeggen die leidzaamheid in de praktijk brengen. Zich laten leiden met een korte ei. Dat is dus wat het is. Vandaar dat de Bijbel spreekt over het lijden van de Heer Jezus Christus. Maar het slaat echt niet alleen op zijn kruisiging en wat er ogenblikkelijk aan vooraf ging. Het slaat op heel zijn leven. Waarin hij leed. Of pijn deed altijd. Nee, niet altijd, denk ik. Maar hij was gedreven. Hij had die passie. Hij onderging die dingen. Hij was trouw aan zijn hemelse zender. Een hemelse roeping. Trouw aan het woord van God. En hij had een ideaal. Maar ik moet natuurlijk zeggen. Hij had een doel. Een hoop. Want een ideaal is meestal zo dat we ze zelf bedacht hebben. Of hebben laten bedenken voor, door mensen die we daarvoor betalen enzovoort, weet u wel. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om iets wat hem beloofd was van Gods wegen. Dat is wat Hebreeën 12 zegt. Ja, wat Hebreeën 12 zegt, dat wil ik ook maar meteen lezen, hebben we die vast weer gehad. Hebreeën 12 zegt, daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk ter getuigen rondom ons hebben liggende, onder verwijzing naar hoofdstuk 11 en de oud-testamentische, althans vele oud-testamentische gelovigen, wie levens dan wel weer doen en laten, ons tot voorbeeld gesteld werd. Daarom, 12 vers 1 van Hebreeën, laat ons afleggen. Nou, begint daar nou eens mee. Afleggen. Dat betekent dat we dingen geen aandacht meer geven. Omdat ze geacht worden dood te zijn. En dan hoef je het geen aandacht meer te geven. Dan hoef je het niet te promoten. Dan hoef je het niet te bestrijden. Men hoeft het ook niet te laten zien of iets dergelijks. Het is dood. Laat ons afleggen. Dan wel voor dood houden. Alle last en de zonde, alles wat mis is, betekent dat gewoon, hè? Die ons wellicht omringt. En laat ons met passie, met gedrevenheid, begeistering, leidenschap. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Een van de woorden die ik daarbij mis is simpelweg het woord concentratie. En daarna misschien ook nog discipline, maar dan denkt u weer aan wet. Maar dat bedoel ik niet. Maar concentratie wel. Zich richten op het doel in het centrum. Het wit heet dat. Laat ons met leidzaamheid, met passie, gedrevenheid, overgave lopen. De loopbaan die niet die wij ons hebben voorgenomen of die ons wel geschikt leek of iets dergelijks. Of een loopbaan die overbleef, omdat we vooral die anderen niet bekwaam zijn naar eigen idee. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Van Gods wegen namelijk. Zinde op het ideaal, het doel, de hoop dus. Zinde op. En niet maar zinde op de overste leidsman. Maar er komt een heel verhaal dus. Hè? Zinde op. Diezelfde overste leidsman uit hoofdstuk 2, die vele broeders, vele zonen tot heerlijkheid zou leiden, weet u wel. De Heer Jezus Christus, dus ons hoofd, Argegos, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Dat wil zeggen, hij is ons niet alleen voorgegaan, overste leidsman, dat is één woord, maar hij heeft die loopbaan des geloofs ontleend aan 2 Korinthe 5 of 6 was het geloof ik. En anders 2 Timotheus 4. Ik heb de loopbaan gelopen, weet je wel. Ik heb het geloof behouden. Loopbaan des geloofs. Zinde op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Hij is ons niet alleen voorgegaan in die loopbaan hier op aarde. Maar hij is ook de eerste die loopbaan beëindigd heeft. Niet zozeer dat hij over de eindstreep gekomen is, maar ook inderdaad, hij is gekroond. En er wordt eerst gedacht aan de lauwerkrans, weet u wel. Zoals dat was in de sport ook in die dagen. Maar hij is van Gods wegen gekroond met eer en heerlijkheid. Dat was op Hebreeën 2, die hebben we zojuist ook gelezen. Hij heeft als eerste de loopbaan gelopen. En de vraag is, nou, wat heeft het hem gebracht? Het heeft hem gebracht. Een kroon zeer schoon. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. God heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in de eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. En dus hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Zo eindigt dit vers. En daar zien wij op. En dat is nog heel wat meer of heel wat groter dan alleen maar het idee, nou we zien op hem en we volgen zijn voorbeeld na. Of wij zien op hem, dat betekent wij vertrouwen op hem dat hij ons onderweg, ravitaillering verzorgt. Dat de renners in de koers, zal ik maar zeggen, op een bepaald punt hun etenszakjes krijgen, weet u wel. Ravitaillering heet dat. Dat moet een beetje in Vlaams-Frans en zo altijd. Hè. Zo van dat de Heer ons onderweg geeft wat wij nodig hebben. Wij fietsen gewoon door. En zo, ja, dat ook. Maar waar het om gaat is dat we het eindresultaat zouden zien. Wij kennen de Heer Jezus verhoogd en wel. Dat was niet altijd zo. Al willen bepaalde bekende theologische leringen ons dat wel wijsmaken. Om voor de hand liggende redenen. Dat was niet altijd zo. Hij was vernederd. Hij was onder de engelen gesteld. Hij was uitermate vernederd. Maar daarom ook heeft hem God uitermate verhoogd. Filippenzen 2. Hoe is hij daar terechtgekomen? Alsnog dus. Hoe is hij daar terechtgekomen? Op grond van die loopbaan des geloofs, vanwege zijn gehoorzaamheid, zijn trouw, zijn geloof. En als wij leven uit geloof in ons leven, dus deze loopbaan des geloofs lopen, waar komen wij dan terecht? Nou, dit is een makkelijke. Ook daar. En iets anders is ons niet voorgesteld, overigens. Wordt hooguit gezegd, maar dat is een halve bladzijde verder, dat je dat nog missen kunt. Maar er is geen alternatief. Daartoe heeft God ons als zijn kinderen tevoren verordineerd. En dus, wij zouden die loopbaan lopen, nadat wij hebben afgelegd, we hadden hem van de week al in Petrus gelezen en in Jacobus 1 enzovoort. Wij zouden afleggen alle last en vooral zonde die ons wellicht omringt. En laat ons met leidzaamheid, met passie, lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, zinde op de overste leidsman en voleinde des geloofs, want hij heeft de loop beëindigd en heeft de overwinning behaald. Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. Dat wil zeggen, hij keek ook vooruit en was dat beloofd voor de toekomst. En dat gaf hem de kracht om het kruis te verdragen en om de schande te verachten. Toen al, maar nu nog steeds, want zijn naam wordt nog steeds gesmaad in deze wereld. Maar het is allemaal met het zicht op die heerlijkheid, zal ik maar zeggen. En wij zouden zijn voorbeeld navolgen, zei Petrus. Wij zouden navolgers van Christus zijn, dan wel navolgers God zijn, enzovoorts. En zo gaat dit hoofdstuk ook verder over opvoeding en dat het geen zaak van vreugde schijnt te zijn. Maar ja, zij geeft van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door dezelfde, door die tuchtiging, geoefend zijn of worden. Vers 11, waar staat? Het is soms geen zaak van vreugde. Er zijn gebeurtenissen in onze levens wellicht waaraan wij niet met plezier terugdenken. Maar die waar we niet te min dankbaar voor zijn. Tenminste, ik heb dat zo. Zo'n dingen waar ik echt niet met plezier aan terugdenk. Integendeel. En toch ben ik er dankbaar voor. Waarom? Omdat je er wat al geleerd hebt. Je hebt geleerd waar het leven je brengt als je het op die voet voortzet. En met harde hand werd je soms teruggeroepen van stop, van Gods wegen. Dat was geen lolletje, maar ja. Soms moesten dingen op orde gebracht worden. Dat is een van de grootste, maar goed, ik heb er al veel te veel over gezegd eigenlijk, denk ik soms. Hè. Maar je moet je leven op orde brengen. Als er gedonder is, namelijk, dat verdwijnt niet vanzelf hoor. Dat begrijpt u toch? Besmettingen en zo, dat bewijzen van, ik bedoel overdrachtelijk, dat verdwijnt maar niet vanzelf. Dat wordt groter en groter. Dat moet ingegrepen worden, dat moet uitgesneden worden. En als u denkt dat de Heer dat wel zal doen. Nee, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Je veroorzaakt het zelf. Je hebt er de consequenties van te dragen. Het leert je waar het je brengt. En je zou er mee moeten stoppen, zal ik maar zeggen. Zaken op orde brengen. Ik weet waar ik over heb. Ik heb het meerdere keren moeten doen. Dat is geen lolletje. Maar je weet, als je eerlijk bent, hè, daar gaat het over. Eerlijk bent naar de Heer. Dat het nou helemaal zo zit. Je kunt je bepaalde dingen niet verantwoorden. En dat heb je dan weer mooi geleerd. Daar moet je blij mee wezen eigenlijk. Ook weer gehad. Hè? Nou goed. Maar dat is wat hier staat. En wat ons voorgehouden wordt. Het is ook een kwestie van geloof. Ik gaf mij alles op voor Jezus. Ook de dingen, juist de dingen waaraan we gehecht waren, zal ik maar zeggen. Wij geven ze op. Al het andere acht, ik schaar wereldvreugd, verdwijnt in duister. Bij het licht van Golgotha. Nou, ik denk altijd een paar meter verderop, hoor. Van dat geopende graf namelijk. Bij dat licht, vanzelfsprekend. Je zult nooit weten wat christelijk leven is, wat opstandingsleven is, wat overwinningsleven is, om eens een cliché te gebruiken, als je niet dat andere achter je laat. Er afstand van neemt. Niet over zeuren ook. Niet anderen ermee lastig vallen. Afgelopen ermee. Natuurlijk, de Heer weet het. En soms moet je met andere mensen wat in orde maken. Nee, daar heb ik ook ons dagwerk van gehad hoor. Lijstje afwerken. Ik meen het serieus. Echt waar. Lijstje afwerken. Je de mensen langs. Om dingen in te rijden te brengen. Wees er waarachtig wel. Niet omdat je anders niet behouden bent, maar omdat je anders belast bent, in plaats van dat je vrij bent. Je bent bezwaard, je bent niet vrij, je staat schuldig. Niet alleen tegenover de Heer, maar ook tegenover andere mensen, enzovoort. Je moet het in orde maken, je moet consequent zijn, enzovoort. Dan maar op je bek gaan. Echt waar. Om oprecht te kunnen zijn. Dan ben je vrij. Als je niks te verbergen hebt, ben je vrij. En dat is de positie waarin de Heer ons plaatst, opdat we hem zouden dienen. En bovendien, als je niet vrij bent, kun je niet erven. Naar Bijbelse maatstaven. En daar gaat het dus om. Dus, kortom, broeders en zusters, richt wederop de trage, want ik lees hem er even helemaal uit nu, het Hebreeën 12, hè, vers 12. Richt wederop de trage handen en de slappe knieën, maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid wordt. Het verhaal is gewoon, heb je die excuses van ik heb nou eenmaal slappe knieën? Geen enkel probleem, komt heel goed uit. Komt heel goed uit. Dat betekent dat je alleen nog maar rechte paden kunt veroorloven. En dat was ook de bedoeling, toch? Nou goed. En in een andere taal heet dat Heidewitska vooruitgeef gas. Doe maar weer. Terug naar Romeinen hoofdstuk 8. Zo wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het staat er echt. En het is ook zo. Want ik reken. Ik houd het ervoor. Logisch om mij. Het is rekenen, boekhouden. Want ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, niet is te waarderen tegen. Waarde bepalen, hè? Waarderen. Wegen. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want dat is onze hoop. De zalige hoop, Titus 2 nog steeds, vers 12 of zo. De zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Daarin zijn we onderweg. Dat is ons ideaal en ik had het graag tegen Bomans gezegd. Die idealen hebben wij. Zie? Omdat de schrift ons leert. Wij zien uit naar de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden en andersom. Dan maar een poosje lijden, Heer, maar het gaat om die kroon daar. In gedachten zie ik nog die jongen die gele trui kwijt was, weet u wel. Die dacht, potori, dat zal me toch niet gebeuren. En toen de andere dag, jongen. En ik vind dat mooi om te zien, ja. Niet uit leedvermaak, maar ik vind het mooi om te zien. Waren wij gelovigen allemaal maar zo? Met volledige inzicht. Doet het pijn? Ja, het doet pijn. Duurt het nog lang? Ja, het duurt nog lang. He? Maar waarom? Om de kroon. Dat moet toch kunnen? Nou, dat is wat mijn Bijbel zegt. He? Er komt een eind aan. Maar het is de moeite waard. Want, staat er, en dan wordt het iets algemener. De schepping, het schepsel, met opgestoken hoofden, rijkhalzend, heet dat in gewoon Nederlands, verwacht de openbaring der zonen Gods. Zonen Gods. De schepping, ik zal het iets anders lezen. De schepping wacht op de openbaring van de zonen Gods. De schepping wacht op het ingrijpen van God. De schepping moet wachten, want het is zover nog niet. De schepping moet wachten op de openbaring van dat koninkrijk van God, dan wel het koninkrijk van Christus op aarde. Maar waarom wacht het zo lang? Want het is nou al pak een beetje 2000 jaar, zo ongeveer langzamerhand. Waar is het wachten op? Nou, dat staat erbij. Het wachten is op de openbaring der zonen. Niet kinderen natuurlijk. Openbaring der zonen Gods. Met andere woorden, God verzamelt eerst die zonen. God voedt ons op. God bouwt zijn gemeente. En dan pas, als dat voltooid is, er staat een norm voor uiteraard. Als dat voltooid is, dan zal hij in heerlijkheid verschijnen, samen met die gemeente. Dat wil zeggen, dan zullen de zonen Gods, nee, die ene, samen met vele broederen, uit vers 29. Christus en de gemeente zullen in heerlijkheid geopenbaard worden. Daar moet de wereld op wachten, ze wachten op ons. En dat is onze zalige hoop, maar uiteindelijk, het is ook de hoop van de wereld, die weet dat niet. Maar niettemin is dat zo, hè. God doet een werk aan ons. In afwachting van deze dingen. En in afwachting van deze dingen, in afwachting van die komende heerlijkheid, de openbaring van Christus en de gemeente, is de schepping aan de ledigheid, de zinloosheid, de doelloosheid, de ijdelheid onderworpen, staat er. Dienstbaar aan de ijdelheid, ledigheid. Alles in deze wereld is nutteloos en dat blijft ook zo. Het wordt pas anders in de dagen van de wederkomst van Christus en dus de openbaring van die Zonen Gods. Schiet me er nog een te binnen. Als de Heer straks verschijnt, dan staat er zo in de Bijbel zoiets als dat. En terstond was er, die vind ik altijd prachtig. Met kerst citeer ik hem niet meer, maar nu wel. Terstond was er met de engel, en dat is de Heer, Jehovah, de Heer Jezus Christus, die verscheen immers aan de hemel. En terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God en vrede op aarde. En wie zouden dat nou zijn, denk je dan? Maar dat zijn wij, ja. Want deze gebeurtenissen rond de eerste komst van Christus, zoals we dat noemen, zijn een uitbeelding, type, zijn een uitbeelding van de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. En als de Heer opnieuw zal komen, dat wil zeggen zal wederkeren om Israël, daarmee de kudde, ja, dat is een zo, weet je wel, de kudde, en om de kudde te verzamelen, dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen gezien worden in heerlijkheid. Dus, hè, dus terwijl het kindje geboren wordt in Bethlehem, ziet men aan de hemel die engel, de engel des Heeren, maar dat is de Heer net zo goed. En met die engel ziet men een leger van hemelse heerlegers, prijzende God. Nou ja, dat zijn wij. U herkent zichzelf daar toch hopelijk in? Hemelburgers, liederen zingend met als algemene inhoud: ere zij God. Precies, daar gaat het om. Soli Deo Gloria. Het schijnt dat vroeger geheten te hebben toen het nog in het Latijn moest. Hè? Maar vooruit. Maar dat is onze tekst ongeveer, samenvattend. Daarom kom je ons ook tegen in Openbaring. In 24 oudsten, eerstelingen. Oudsten, eerstelingen. 24 oudsten rondom de troon. En wat zeggen we ook alweer allemaal? Gezamenlijk, wat is onze tekst zo ongeveer? Heilig, heilig, heilig is de Heere. Die is en die was en die komen zal, enzovoort. En gij zijt waardig te ontvangen eer en heerlijkheid tot het Lam die op de troon is, enzovoort. Daar horen wij bij, dat is één geheel. Nou, daar gaat het hier allemaal over. Over dat we deel zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus. En dat we in die heerlijkheid ook geopenbaard zullen worden in de toekomst. En dan wijs ik altijd natuurlijk op Colossenzen 3, vers 3, waar dat ook staat. En op 1 Johannes. Als hij zal geopenbaard worden, zullen we hem gelijk zijn. Dan wel zullen we met hem worden geopenbaard in heerlijkheid. En Romeinen 8 zegt, en daar wacht heel de wereld op. Kan je nagaan hoe belangrijk dat is. En wij die daar deel aan hebben, zeggen we, maar we hebben nog andere dingen. En we zijn nu nog hier en nu. En ik ben nou eenmaal daarvoor niet zo gebruikt, niet zo bruikbaar. Op grond van mijn natuurlijke aanleg, zal ik maar zeggen, of dat soort dingen meer. Ik kan dat nou eenmaal niet. Hè? Ik ken er zelfs die zeggen, ja, nee, we kunnen niet naar de samenkomst komen op zondag. Want ja, dat is om 5:30 en dat is precies onze etenstijd. Ik begrijp die dingen echt met geen mogelijkheid. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik heb er ook nooit een weerwoord op. Etenstijd. Weet ik veel, etenstijd. Ik weet wanneer het etenstijd is. Als mijn vrouw me wat in handen stopt of voortzet is het etenstijd. Als ze dat niet doet, dan eten we gewoon niet. Hé? Hoezo etenstijd? Of onderweg in de auto, gewoon naar de spreekbuurt toe, weet je veel wat. Of wat het maar was, etenstijd. Jee. Wat is de basis van de christelijke ethiek? 3 maaltijd op zo laat en zo laat en zo. Man houd toch op. Hè? Nou ja. Bij nader inzien ken ik mensen die zeggen, ja, maar als ik niet om zo laat eet, want ik moet nog precies om zo laat eten van de dokter, want ik moet de spiegel of zoiets, was iets met een spiegel in elk geval, heel houden of zo. Nou ja, goed, dan kijk je er maar niet in. Weet ik veel. Maar ja, u moet het zelf weten natuurlijk. Ik bedoel, dat gaat mij ook verder niet aan. Maar bedoel, dan krijg je dit soort schriftgedeelten te lezen over het werk God dat hij aan ons wil doen. En dat zelfs het werk aan de wereld voor dat doel is stilgezet, want daar komt het in de praktijk op neer. Omdat hij eerst u en mij nog wil redden en wil doen delen in die heerlijkheid. En dan lopen wij een beetje de kantjes ervan uit. Dan zeggen we, nou ja, voor mij had het niet gehoeven hoor. En, hè? Ik snap je dingen. En dan wel zeggen dat je de Heer lief hebt en dat de Heer ons lief heeft. En dat hij ons alles is en zo. Maar nou moet ik eten, want het is al 6 zondagen. Toen nou toch. Ja, nou goed. Want het schepsel is aan de ledigheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het daaraan onderworpen heeft. Heeft de wereld ook niet meteen rechtstreeks voor gekozen. Hoewel dat ook wel te verdedigen valt, dat de wereld daarvoor gekozen heeft. En er zijn ook bijbelteksten voor. Maar hier staat dat de andere kant van het verhaal is dat God het zo geregeld heeft. Want het is inderdaad in overeenstemming met Romeinen 1. God heeft die wereld losgelaten. Ze hebben dan niet willen hebben, niet willen herkennen. Oké, dan zoeken ze het maar uit. Een poosje. Wat anders. Ik zal weer tot hen spreken, in mijn grimmigheid en toorn. Maar in die tussentijd verzamelt hij zich die gemeente die hij wil gebruiken in de toekomst, in de openbaring van zijn koninkrijk. En in die tussentijd kan de wereld het schudden. Is aan de ijdelheid onderworpen. Van Gods wegen losgelaten. Men moet zich maar zien te redden. En wij als gelovigen kunnen het ons niet permitteren te zeggen, ja, maar wij leven nog in deze wereld. En God wil dat we in de wereld. En God heeft, de Heer heeft mij een plaats gegeven in die wereld. En we moeten toch wat doen tot verbetering van de wereld. Of een stukje daarvan. Dat moet toch kunnen. Dat is toch mede onze verantwoordelijkheid. Onzin. Er was iets met boel. Wat was het ook weer? Een bouwdoel. Vooruit, laat hem netjes houden deze keer. Gedoe allemaal. Zie. Daar moet je niet bij de Heer mee aankomen. Kun je niet permitteren. Integendeel. Nou goed. Maar het is zo, de wereld is aan de ijdelheid onderworpen. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij van het verderf. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods, want nu staat er weer kinderen, maar nou maakt het ook al niks meer uit, hè. De bedoeling is dat in de toekomst die schepping als zodanig ook op orde komt, maar neemt niet weg dat het eerst gaat om de roeping van de gemeente. En dat is wat in de volgende versen staat, en die bewaren wij voor vanavond. Amen.